Ja, wat Tjerk zei over bisschop Tutu, dat was toch wel bijzonder, hè? Dat iemand die zo oud is, jonge mensen kan inspireren. En misschien komt dat door de geest die in hem is, de geest van het zoonschap, of het beseffen dat hij nog een kind is, geliefd kind van God. Misschien is dat het. En natuurlijk als hij zegt, we moeten niet ophouden met dromen, dan is dat vanuit zijn perspectief als gelovige een zekere droom. Een zekere verwachting, daar ben ik van overtuigd. En vandaag gaan wij met elkaar spreken over dat gedeelte van Romeinen 9, wat net voorgelezen is, een heel klein gedeelte. En een nog kleiner gedeelte daarvan is het thema van vandaag, namelijk kinderen van de belofte. Maar voordat we daarover met elkaar gaan nadenken, zullen we Gods aangezicht zoeken in gebed. Dank u wel, liefdevolle Vader, machtig God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Het is bijzonder dat u ons hier weer samengebracht heeft in een wereld van kortzichtigheid, van hebzucht, in een wereld van emoties en alles wat daarmee te maken heeft, in een wereld die eigenlijk langzamerhand los van u is. Dat wij hier bij elkaar mogen komen om met elkaar u te danken, ons hart op u te richten en op de woorden die u gesproken heeft daarin. En mogen beseffen dat u niet kortzichtig bent en niet in emotie en drift handelt, maar allang van tevoren uw voornemen heeft gemaakt en daarna handelt. U bent geduldig, u bent liefdevol. En u kent ons, stuk voor stuk. En niet alleen ons, maar u kent iedereen. En we mogen weten, zoals uw woord dat zegt, dat u ook met iedereen tot uw doel komt. En een doel dat heerlijkheid in het vooruitzicht stelt. Dank u wel, Vader, dat we dat weten mogen en dat we vandaag mogen nadenken over belofte. Kind van de belofte. Vader, het is soms ook belangrijk om kind te zijn. Geliefde kinderen van u. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, kind van de belofte. Als je over belofte nadenkt, dan is het eigenlijk het allerbelangrijkste. Wie belooft iets aan je? Want je kan van alles beloven. En er zijn ook spreekwoorden van in de Nederlandse taalgebruik. Veel beloven, weinig geven. Dus een belofte wordt niet altijd waargemaakt. Dat kan komen omdat degene die het belooft het vergeet. Er was vroeger een liedje over toen ik jong was. En er was een liedje dat werd een hit. Omdat in die tijd waarin ik jong was, leerden we nog van wat je belooft, dan moet je doen. Hè? Dat leerden we thuis en zo. Wat je belooft, dan moet je doen. Dat wordt een beetje minder, heb ik de indruk. Als ik naar de echtscheidingen en zo kijk in de wereld om ons heen, dan is een belofte niet zo heel veel meer waard. Maar dat liedje ging als volgt. Wat ik je beloofd heb, dat weet ik niet meer. Dat ben ik al lang weer vergeten. Nou, het zou tegenwoordig geen hit worden, maar toen was het toch een beetje bijzonder dat dat zo gezegd werd. Dat die teneur al in de maatschappij naar binnen kwam. Wat ik je beloofd heb, ah, ik weet het niet hoor, bekijk het maar met je belofte. En zo is het dus belangrijk dat je kijkt, als je een belofte van iemand krijgt, wie is die iemand? En soms dan worden beloftes ook gedaan met hele goede bedoelingen. Alleen, ja, kan je me 500 euro lenen? Ik beloof je dat ik het je volgende week teruggeef. Maar ja, in die week kwam de deurwaarder bij hem aan de deur. En die 500 euro, daar kon je naar fluiten. Dus het is ook belangrijk, is degene die belooft ook in staat om die belofte aan je te voldoen. Om datgene wat hij beloofd heeft ook te volbrengen. Daarom is het belangrijk om daar eens naar te kijken. En nu hebben we het over kinderen van de belofte. En het staat in de Bijbel, dus het heeft te maken met God. Dus God belooft iets, maakt ons kinderen van de belofte. En wat dat nou precies inhoudt, daar komen we straks misschien wel wat verder. Maar in wezen is het zo dat je een kind bent die een belofte ook gekregen heeft. En een belofte van God. En kan God dat nou ook waarmaken? Dat kan je je afvragen. En ik heb daar wat tekstplaatsen over gevonden. Over Gods trouw. Hij die belooft is trouw. En dan in deze tekstplaats in Hebreeën 10 vers 23 gaat het over verwachting. Over onze toekomst. Hij heeft beloftes daarover gedaan en hij is trouw. Ik ga al die tekstplaatsen niet met u uitvoerig behandelen. Ik heb ze zo eens op een rijtje gezet. Opdat u beseft wat Gods woord daarover zegt, over hem. Hij is trouw. Hij belooft iets en hij zal het ook doen. Die jullie roept, is trouw. 1 Thessalonicense 5 vers 24. Hij zal het ook doen. En dat heeft ook te maken met een verwachting, een belofte die hij geeft over onze toekomst. Nu, maar ook in de verre toekomst. Of in de dichtbije toekomst die heel lang duurt. Zo kan ik het misschien beter zeggen. Maar wel getrouw is de Heer. Staan 2 Thessalonicense 3 vers 3. Dat hij ons zal sterken en bewaren voor de boze. Eigenlijk is dat een belofte voor vandaag. Een belofte dat hij er is. En dat hij ons zal bewaren voor de boze. En hoe hij dat doet, komen we straks misschien ook nog eventjes op terug. Het heeft te maken met verzegeling. Maar God is trouw. En dan staat er, in hem is het ja. Hij belooft en hij doet. Nou, ik heb er nog een paar voor u hoor. God is trouw. Staat er weer boven, hè? Maar God is trouw die jullie niet boven vermogen beproeft. 1 Korinthe 10 vers 13. Dat is ook iets voor iedere dag. Want hij geeft met de beproeving ook een vervolg eraan. Er staat letterlijk, geloof ik, in de NBG-vertaling, uitkomst. Dat is een soort ontsnapping. Nee, hij geeft er een vervolg aan. Het heeft zin. De beproeving moet iets uitwerken. En hij geeft kracht, zodat jullie het ook kunnen ondergaan. Nou, nog eentje dan. 1 Korinthe 1 vers 10. God is betrouwbaar door wie jullie werden geroepen. En ook dat is een tekst die te maken heeft met toekomst. Nou, eens kijken hoe ik het weer uit kan zetten. Ja, dat lukt. Dus zo een aantal teksten waarin staat dat hij de betrouwbare is. Hij die belooft. Hij die een belofte aan ons doet. Of meerdere beloften zelfs. Hij kan het ook doen. Hij kan het waarmaken. Als we spreken over het kind van de belofte. Dan moeten we terugdenken aan Abraham. De geschiedenis. De gebeurtenissen met Abraham in zijn relatie met God, in zijn verlangen naar een zoon, dat speelt een hoofdrol in deze uitspraak die Paulus doet over kinderen van de belofte. Nou, wat de naam Abraham betekent, dat is verheven vader, iets dergelijks. U mag me verbeteren, maar in ieder geval zit daar het begrip vader in. Nou, dat is een fijne naam die je meekrijgt als je geen kinderen hebt. En erop zit te wachten. En van God hoort, dat komt wel een keer, zal ik maar zeggen. Ik beloof je, jij krijgt een kind. En je naam is vader. En in de tijd waarin je leeft, is vaderschap dat je een nageslacht hebt. Met name dat je een zoon hebt. Dat is zo belangrijk, want zonder zoon is eigenlijk je leven, ja, in een vorm van in schande leven. Zo werd dat toen, werd dat gezien. En Abraham had geen zoon. Zelfs niet een dochter. Ik had eerst een dochter. En ik dacht, oh, wat is het fijn om een zoon te hebben voor ze geboren werd. En toen het een dochter was, dacht ik, maar het is nog fijner om een dochter te hebben. Want ze kon zo lief zeggen, ah, papiaatje. En dan moest ze wat van me, dat begrijp je wel. Nou, Dat zegt ze tegenwoordig niet meer. Ze heeft waarschijnlijk genoeg. Een zoon was voor Abraham zo belangrijk. En God had het beloofd. En wat God belooft, dat doet hij. Dat hebben we nou inmiddels gemerkt. Maar Abraham en Sara, die waren niet zo geduldig als God. En mede doordat ze eigenlijk leefden zonder zoon. En een beetje aangekeken werden zo van, er is met jullie zeker iets mis of zo. Toen kwam Sara met een geweldig plan. En u kent het verhaal natuurlijk, maar Sara had een slavin, Hagar. En ze zei tegen Abraham, nou, Hagar is mijn eigendom. Dus als zij nou een kind van jou krijgt, en zij is mijn eigendom, is dat kind ook van ons. Nou, dat was natuurlijk een hele slimme oplossing. Dat was nou een oplossing uit menselijke ideeën. Heel slim, maar het miste toch een heel klein beetje de hoogte van Gods ideeën. Maar goed, het ging zo. Abraham dacht, nou ja, als Sarah dat nou zegt. En die zat ook een beetje in twijfel van, ja, hoe moet het anders? Want ik word al oud, nu kan het nog, maar wacht nog een jaar of 5, 6 en dan is het ook bij mij over. En Sarah was onvruchtbaar, zoals we konden lezen in de Bijbel. Dus dat was het plan en zo gebeurde het. En er werd een zoon geboren. En die wordt nou genoemd in de Bijbel de zoon naar het vlees. Namelijk, het is uit de wil van mensen is het gebeurd. En het is de natuurlijke manier, als het ware, waarop het gebeurt. En toch waren ze er gelukkig mee. Abraham hield heel veel van Ismaël. En dat kan je lezen in het verhaal als Ismaël op een gegeven moment toch weggestuurd wordt. Dat Abraham daar heel moeilijk mee had. Hij hield van hem. Laten we ook niet vergeten, Ismaël, dat is de enige zoon op dat moment, is ook de eerstgeboren zoon van Abraham. Belofte. Een kind van de belofte. Het was een kind naar het vlees geworden. En belofte is iets wat bij God heel sterk naar voren komt, wanneer dat eerste tijdperk achter de rug is, van Adam en zo, dan komt er zo'n grote vloed over de aarde. En dan is de enige die het overleeft, is Noach met zijn familie. Want Noach was in zijn tijd door God gezien als rechtvaardig. En God deed Noach een belofte. En die belofte die bestaat nog steeds. Dat is de belofte die is beklonken met het teken in de hemel, de regenboog. Er zal nooit meer zo'n grote vloed komen. Dat wil niet zeggen dat er nooit meer rampen komen, dat zien we om ons heen wel gebeuren. Maar zo'n grote vloed waarin hij alle mensen vernietigt, dat zal niet meer gebeuren. Een belofte die nog steeds van kracht is. God gaat dus op een andere manier werken dan toen hij Adam schiep. En ook belofte heeft ook een enorm sterke plaats in het leven van Abraham en van Abraham. Belofte is namelijk ook de manier waarop God met Abraham aan de slag is gegaan. Belofte, ook in deze tijd, is nog steeds de basis van al Gods handelen. Het is de basis van zijn voornemen, van zijn plan, van tijdperken. Nou, in dat plan, daar is een volk nodig. Een volk dat op een gegeven moment zijn volk is dat op aarde regeert. En er is ook een man nodig met wie dat volk begint. Nou, en die man was nou Abraham. Abraham die kwam uit een afgodencultuur. En uit Syrië ergens vandaan. En die trok dan, uiteindelijk werd hij geroepen om naar Canaan te gaan. En daar ontmoette hij God een aantal malen. Waarom nou Abraham? Waarom koos God nou Abraham? Nou, hij was getrouwd met Sara. Dus hij was een aardig stelletje zo, gezellig. Maar Abraham werd eigenlijk samen met Sara gekozen omdat hij ongeschikt was om Gods plan tot uitvoering te brengen. Hij kon geen kinderen krijgen. En een zoon was essentieel voor de uitvoering van Gods plan met Abraham en het volk dat daaruit tevoorschijn zou komen. Hij was ongeschikt. Sara onvruchtbaar. En tegen de tijd dat, dat God aan hem een zoon van belofte zou schenken, was ook Abraham onvruchtbaar geworden. Hè? Er staat dat zijn schoot was verstorven. Hij kon geen nageslacht meer voortbrengen. Dus, ja, nou, daar sta je dan, als God. Heb je een paar mensen uitgekeurd die totaal ongeschikt zijn. Nou, ja. Maar voor God is dat geen probleem. Want wat hij belooft, dat doet hij. God heeft Abraham een zoon beloofd die door uit Sara's schoot geboren zou worden. En dat kon niet. Naar de mens gesproken, naar de natuur gesproken was het compleet onmogelijk geworden. En toen zei God een keer op een avond, het was avond volgens mij, want God zei, Abraham, kijk eens omhoog naar de sterren, dus dat moet dan avond of nacht geweest zijn, kijk eens omhoog naar de sterren. Zo groot zal jouw nageslacht zijn. Nou, die belofte had Abraham in zijn hart gesloten. En samen met Sara kwam toen Ismaël en hij dacht, nou, die belofte hebben we toch vervuld. Nee, dat was het niet. God kwam na de geboorte van Ismaël weer naar Abraham. En hij zei, toen het niet meer kon, Abraham, tussen nu en een jaar zal jij een zoon hebben. Een zoon van jou en Sara. Dat was wat. Er staat, Abraham lachte bij zichzelf. Van ja, kan helemaal niet. En toen werd die belofte bevestigd naar Sara. En ook Sara, die hoorde dat zo. En die zal achter in de tent en die zal ook te lachen. Zal ik nou nog lust hebben, hè? Staat er eigenlijk. Nu ik, hoe oud was ze? 90. Abraham was 100 geloof ik, of 99. En ze lachte bij zichzelf. Sara, je lacht, zei God. Nee, ik heb niet gelachen. Ze had wel gelachen, je hebt wel gelachen. Binnen nu in een jaar zal jij een zoon hebben. En zo gebeurde het. En waarom gebeurde het? Omdat Abraham in dat jaar niet twijfelde aan Gods belofte. En het was natuurlijk fijner geweest dat dat kind na een week of twee, drie gekomen was. Hoe dan ook. Want dat zou gewoon fantastisch wezen. Dan is dat gelijk vervuld. Nee, God neemt nog even de tijd. En de natuur heeft ook de tijd nodig natuurlijk. Maar het duurde een jaar. En toen kwam inderdaad een zoon die niet had kunnen geboren worden. Isaac. Nou, dat is toch heel bijzonder. En weet u wat Abraham gedacht heeft? Ja, moet je denken van hoe kan je nou weten wat Abraham denkt? Nou, ik ben al 50 geweest, dus ik heb ook Abraham gezien, zeggen ze dan. Hè? Nou, nee hoor. Ik ben nog jong, hè? Net 50 geweest. Er staat in de Hebreeënbrief wat Abraham dacht. En daarom mag ik het herhalen, daarom mag ik zeggen wat Abraham dacht. Abraham heeft gedacht, staat er, en dat sloeg eigenlijk op het offer dat hij later moest brengen op de berg Moria, dat hij zijn zoon moest offeren in opdracht van God. Toen heeft Abraham gedacht dat God bij machte zou zijn om zijn zoon Isaac weer uit de dood terug te geven. En zo is hij toen op weg gegaan met Isaac naar die berg Moria voor dat offer. Nou, we weten wel hoe dat gebeurd is. God heeft daar in een bok gestuurd, in plaats van dat Isaac geofferd moest worden, werd het die bok. Maar in wezen is diezelfde gedachte ook bij Abraham aanwezig geweest voor de geboorte van Isaac. Want zijn schoot was gestorven. Sara's schoot was onvruchtbaar. En dus zou het eigenlijk zijn dat God uit de dood, uit een dode schoot, leven bracht. En zo werd Isaac geboren. En hoe wordt Isaac genoemd? Kind van de belofte. Kind van de belofte. En in tegenstelling tot Ismaël, die een kind naar het vlees was, in overeenstemming met, met het vlees, in overeenstemming met de wil van mensen, was Isaak een zoon in overeenstemming met een belofte van God. En God die bij machten is om doden levend te maken, wekte uit die dodenschoot van Abraham en Sarah leven. Isaak werd geboren. Isaak, en wij zeggen dat, hè, en we hebben net weer een dingetje, een geboortekaartje gezien, en al enige tijd geleden ook. Hè, en als dat gebeurt, dan zeg je, wat een wonder. Hè. Als je dat meemaakt, wat een wonder. Hè. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Het is fantastisch dat kinderen geboren, wat een wonder. Maar Isaaks geboorte was dan, oh, dat stond ook op dat kaartje, wonder boven wonder. Omdat Isaak gewoon niet geboren kon worden naar de natuur. Ze waren onmachtig. God is de handelende. En eigenlijk is dat steeds weer opnieuw de manier waarop God werkt. En waarom hij ja, onmogelijke wegen kiest, onmogelijke manieren kiest. Want hij zegt, ik doe het. En ik wil niet dat jullie er iets aan toe te voegen hebben. Mag ik het zo zeggen? Dat verzin ik nou net. Maar stel je voor dat Rembrandt, die was bezig om een heel groot schilderij te maken. Dat kenden we later als de nachtwacht. Hij was al een schilder en zo. En op een gegeven moment komt er een vriend langs. Die zegt, zullen we een kopje koffie drinken? Oh, wat leuk. Ja, het is nog niet helemaal af. Zal ik je eens even meehelpen? En die wilde wat op dat doek gaan kliederen. Nou, zegt Rembrandt, even niet doen. Want het is mijn creatie, het is mijn talent om dat te maken. Het is ook voortgekomen uit ideeën die ik heb. Blijf jij er nou vanaf? Anders hadden we nou een hele andere nachtwacht gehad. Misschien was die man die daar zo in het licht staat wel donker geweest en zo. Of dat kindje. En zo is het met God ook. Hij zegt, blijven jullie er nou vanaf? Ik ben degene die het doet. Ik ben de enige die iets perfect kan doen. En als jullie eraan gaan zitten, dan hartstikke leuk hoor dat je helpen wil. Hartstikke fijn, positief meegedacht. Maar het wordt er alleen maar minder van. Daarom zegt God, laat mij het nou doen. En hij kiest zelfs manieren waarop het voor ons onmogelijk is om hem te helpen. En ja, dat is wel eens frustrerend natuurlijk. Ik bedoel, wij willen God zo ontzettend graag helpen. En ja, dat maak je ook mee in gesprekken, in gedachten van mensen. Ook in Ebenezer, als je eens met elkaar praat, hoe zal dat en hoe zal dat en hoe zal dat. Zullen we maar eens ingrijpen of zo, hè, wordt er dan gedacht. Laten we nou God zijn gangetje laten gaan. En dan kunnen we altijd achteraf nog eens kijken van God, was dat nou echt de bedoeling? En biddend vragen om zijn leiding. Maar we zijn zo ongeduldig. We denken, misschien loopt het wel fout. Dat dachten ze gisteravond in Haren ook, geloof ik. Misschien loopt het wel fout. En het liep inderdaad fout. Maar menselijke ideetjes, menselijke mogelijkheden, dat loopt ook heel vaak helemaal fout. Er kwam een kind van de belofte. En daar moet ik er even toch wat van zeggen. Het kind van de belofte, Isaak. Dat was niet alleen maar een beloofd kind. Van God had beloofd dat er een kind zou komen. Maar dat was ook een kind van de belofte. Omdat God een plannetje had met het nageslacht van Abraham. Daar zou een volk komen. En een volk wat hij ging gebruiken, wat hij in de toekomst zal gebruiken. Om de aarde, om de wereld te regeren. Samen met zijn zoon, onder leiding van zijn zoon. Dus er zat een belofte dat het kind zou geboren worden, maar er was ook een belofte dat wanneer het kind geboren zou worden, dat daar een enorme toekomstbelofte in besloten lag. Dus een kind van de belofte is niet alleen maar een beloofd kind, maar is ook een kind dat een belofte meegekregen heeft. Een toekomstbelofte. Een kind waarmee God zijn belofte en zijn plannen gaat waarmaken. ja, als je dan het volgende vers zou lezen in Romeinen 9, ik heb het er even niet bij staan. Maar dan ontdek je dat de belofte die God had gegeven, die was zo enorm in tegenstelling met de natuurlijke gang van zaken, dat eigenlijk alleen geloof er iets mee aan kan. En dat was nou precies bij Abraham het geval. Abraham geloofde God. En na dat jaar kwam dat kind. En omdat Abraham God geloofde, staat er, heeft God het hem toegerekend als gerechtigheid. Als hij keek naar Abraham, omdat je mij geloofd hebt, zie ik jou aan dat je rechtvaardig bent. Je gelooft mij, dan ben je rechtvaardig. Hele bekende uitspraak uit Habakkuk, Romeinenbrief. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Ik geloof dat Thijs gisteren voor de jongelui op het internet een klein dingetje gezet had over wat is gerechtigheid. Nou, er kwam er een soort uitleg. Maar als je het heel kort wil zeggen, is wanneer God je rechtvaardigt, dan ben je vrijgesproken. Even vertaald. Rechtvaardiging is een vorm van vrijspraak. Het houdt nog veel meer in, maar vrijspraak. Met andere woorden, er is niets meer wat jou aangerekend wordt, waardoor je schuldig bent, waardoor je de boot mist. Dat is gerechtigheid of rechtvaardiging, moet ik zeggen. Er is een uitspraak gedaan over alles wat je fout gedaan hebt. En de uitspraak is, je bent vrij. Je hebt vrijspraak gekregen. Je bent niet te beschuldigen. Nou, dat is nou wat God doet naar Abraham. En dat is wat God doet naar kinderen van de belofte. Wij hebben, staat er, de zegen van Abraham ontvangen in Christus Jezus. Nou, daar heb je weer zo'n uitgangspunt van God. Het is belofte. Doe er nou alsjeblieft niks aan, want dan loopt het alleen maar fout voor jullie. Ik ga ermee door hoor. En zeg God, en zelfs jullie fouten gebruik ik. Maar geloof is een zaak van, laat het aan mij over. Nou, in de praktijk weten we dat het zo is. Zeker als we over onze kinderen praten. Kunnen wij onze kinderen ons geloof meegeven? Kunnen wij onze kinderen ons geestelijk leven meegeven? Kunnen we zeggen, zo hier een USB-stick in stoppen, copy, daar erin stoppen, paste. En nou zijn het gelovige kinderen en hebben een geestelijk leven van je welste. Nee, dat gaat niet. Het is niet copy-paste. Lichamelijke afkomst kan nooit een kind van God voortbrengen. De enige die een kind van God kan voortbrengen is God zelf. Daarom is het ook een kind van God. En we mogen God dankbaar zijn als het onze kinderen zijn die ook kinderen van God zijn. En dan ineens dan hebben we een heel gezin met kinderen van God. Want wij zijn ook kinderen van God als gelovige ouders. Dat is fantastisch, maar lichamelijke afkomst kan nooit kinderen van God voortbrengen. Als we dat nou in ons hoofd, in ons gedachten, in ons geheugen prenten, dan zullen we misschien zo verstandig zijn om nooit gezinnen aan te kijken waarvan de kinderen ongelovig zijn. En zeggen van, oh, ik heb ze veel beter opgevoed. Begrijp je? Want dat is onze hoogmoed. Want niet u maakt een kind van God, God maakt zijn kinderen. Dus bij God is de belofte en het waarmaken van de belofte is een uitgangspunt. Ik zei net, de zegen van Abraham komt in Christus Jezus tot ons, tot de natiën. Dat is een tekstje van te zien. Ik heb er denk ik eentje overgeslagen. Nou, hij doet het nou al helemaal niet meer, dus ik sla alles maar over. Niet de kinderen van het vlees, daar hebben we net uitgevoerig over gesproken. Hè? Zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte. Rekent hij tot nageslacht, rekent hij tot zaad. Daar gaat hij mee verder. En de tekst die ik nu wil aanhalen. De zegen van Abraham komt tot ons. En er staat opdat de zegen van Abraham tot de natiën, daar horen wij toe, zou komen in Jezus Christus, opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door geloof. Nou, ik heb er even een korte uitleg onder gezet. Ik ben er heel voorzichtig mee geweest, want het is beperkt. Hè. Je kan het hier opvatten als die zegen van Abraham als rechtvaardiging door geloof. Nou is het zo dat, wat is dan die belofte die God aan Abraham gegeven heeft en die nu blijkbaar voor ons is? Nou, we hebben niet dezelfde belofte gekregen als Abraham. Wat betreft Gods plannen heeft Abraham een belofte gekregen dat uit hem een groot volk en koningen zouden voortkomen enzovoort. En ook het zaad, met een hoofdletter zegt Paulus, en met enkelvoud. Onze Heer komt uit zijn nageslacht voort. En heel typisch, ongeveer hetzelfde als Isaac, zonder dat daar een mens aan te pas kwam. Want God zelf heeft een vrouw uitgekozen, uit wie zijn zoon geboren zou worden, hier op aarde. Jezus Christus, die door God verwekt is. Dus niet de letterlijke belofte aan Abraham van een groot volk wordt aan ons gegeven, maar de belofte van gerechtvaardigd door geloof. En welk geloof? Nou, wij hebben mogen leren uit de Romeinenbrief, Romeinen 3, dat het geloof van onze Heer Jezus Christus is. Dat het zijn bloed is wat daar zorg voor draagt. Dus, je mag zeggen dat de vergelijking met Abraham niet zo is dat wij zijn letterlijke belofte krijgen. Maar zoals God met Abraham werkt, namelijk geloof, zo werkt hij ook met ons. En dat wij door geloof alle beloften die hij aan ons gedaan heeft, en dat zijn er nogal wat. Heb je nog even? Doe een andere keer. Zal ik eens een rijtje opzetten van alle beloften die God gedaan heeft. Nou, doet u het zelf maar. Het is allemaal terug te vinden in Gods woord. Lees de brieven van Paulus er maar op na. Welke rijke belofte God aan ons gegeven heeft. En hij zal ze ook daadwerkelijk waarmaken. Maar zoals hij aan Abraham door geloof dat kind belooft, het kind van de belofte, de toekomstverwachting aan Abraham bekend maakt en via dat kind dat zal uitwerken, zo belooft hij aan ons ook door geloof dingen waar te maken. God, wat belooft God nou? Ja, even heel kort. Redding. Redding waarvan? Nou, van al onze fouten en gebreken, zelfs van ik heb het zo in mijn rug. Heb je in de toekomst niet meer, dan heb je het niet meer. Dan is het allemaal heerlijkheid. Levendmaking. Oh, als we dat toch niet hadden. Levendmaking, wetend dat God, zoals dat bij Isaac twee keer is uitgebeeld, leven maakt uit de dood. Zo zal hij dat ook doen voor ons. Dat is een belofte aan ons die zo ontzettend geweldig is. Dat we levend gemaakt zullen worden. Ook lichamelijk levend gemaakt een heerlijkheidslichaam zullen ontvangen. Heerlijkheid. En al die dingen, al die beloften die worden waargemaakt door geloof. Het geloof van Jezus Christus. We zijn, staat er, gered voor de toorn. Dus voordat er Gods verontwaardiging over de wereld volledig losbrandt, zal ik maar zeggen. Het is nu al gaande hoor, daar kan je Romeinen 1 vanaf vers 18 over lezen. Dat mensen in hun denkzin volkomen overgegeven zijn aan alle losbandigheid en toe maar. Voorbeelden genoeg. Kijk de televisie, kijk het nieuws maar na. Maar God, die belooft ons dagelijkse uitredding. Maar door het geloof van Jezus. We zijn gered voordat er een toorn komt van God over de wereld. En waarvoor zijn we gered? Voor eonisch leven. Geen toorn, maar eonisch leven. een leven dat gedurende alle tijdperken in de toekomst, hè, de traditie noemt dat eeuwig leven. Nou, het is nog langer, zal ik maar zeggen. Maar dat ook aan ons waargemaakt wordt. Het geloof van onze Heer Jezus Christus. Nou, als we nou een keer ertoe komen om al die beloften van God voor ons ook eens op te schrijven. En we maken er een pakje van en we gooien het in een doos. Op een gegeven moment zit die doos helemaal vol met alle beloften, met alle cadeautjes die God ons beloofd heeft. Er zit een kop op zelfs. Nou, en dan is het net pakjesavond, noemen we dat tegenwoordig voorzichtig. Goed, het is pakjesmiddag. In oktober is het ineens pakjesmiddag. En dan gaan we al die pakjes uitpakken. Al die beloften van God, die gaan we openmaken. Gaan we eens over nadenken en zeggen, oh wat heerlijk. En wat vergeten we dan? Wel eens. Om aan degene te denken die al die beloften gegeven heeft. Aan hem, de belovende. We kijken naar de beloningen. En eigenlijk vergeten we een beetje, doordat we door de bomen het bos niet meer zien zeggen, dan vergeten wie het gegeven heeft. Ik zal u zeggen, wanneer we onze aandacht, ons geloof richten op hem die geeft. En niet op de pakjes die hij beloofd heeft en die hij zal geven. Maar wanneer we het op hem richten, dan zal ons geloof sterk worden. Dan zal ons geloof groeien. Dan zal ons geloof datgene brengen waar de wereld naar snakt. Vrede. Nu al. Dan zal dat geweldige, die geweldige toekomstverwachting zal in ons leven een schat worden, omdat we het alleen maar verwachten van hem. Ik heb al gezegd, iedere gelovige is een kind van de belofte. Is een geliefd kind van God. Iedere gelovige heeft vrijspraak ontvangen. Vrijspraak van alles wat ons maar zou kunnen beschuldigen. Iedere gelovige, daarvan zegt God, ik heb jou met mij verzoend. En we mogen met hem in een levende relatie komen. We mogen aan hem denken, met hem denken. We mogen met hem praten. En hij is niet ver weg hoor, want hij woont met zijn geest in ons. En hij is ons leven. Colossenzen 3 zegt dat. Wanneer hij verschijnt, hè, onze Heer die nu ter rechter van God is, wanneer die zichtbaar wordt en zal verschijnen, wanneer hij verschijnt, die ons leven is, zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Als hij zich onthult, onthult hij ook ons in heerlijkheid. Ik zou willen sluiten met één tekst. Die staat in 2 Korinthe 1 vers 20. Vorige week is er over gesproken in wat eerdere versen. En dat eindigt dan ook een beetje in dit vers. Want welke beloften van God er ook zijn, in hem, onze Heer, is het ja. Waarom het door hem ook amen is voor God tot heerlijkheid voor ons. Als je dat nou mee wil nemen. Iedere belofte van God is in hem ja. Hij zal het doen. Waarom? Omdat hij, hè, zijn zoon, onze Heer Jezus Christus, het werk op Golgotha volkomen volbracht is. Hij is opgestaan, levend gemaakt. En hij zit nu ter rechter van God. En heeft ons in de geest daar al in meegenomen. Tot zover.